De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, luisteraars, is genomen uit 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. En dat in verband met de behandeling van zondagsafdeling 40 uit de catechismus. Zondag 40 uit de catechismus. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Omdat een gebod uit de wet des Heren centraal staat vanmiddag, beginnen we met de berijming van de wet des Heren te zingen. En daarvan het 7e en het 9e vers. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. De berijming van de wet des Heren, vers 7 en vers 9. Wij beleiden eerst ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen des geloofs en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. Om daarna in te stemmen met Psalm 116 vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Psalm 116 vers 11 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heere dus uit 1 Johannes 3. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. En daarvan de versen 11 tot 24. In Johannes 3, vanaf vers 11. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven, ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, en dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons heeft gegeven. Tot zover het lezen van het woord van God. Wij willen ons eerst in gebed buigen voor de Heere om hem om zijn genade ook vanmiddag af te smeken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, u brengt ons ook vanmiddag weer samen hier of bij de kerkradio. Wat een zegen, Heere, de zondag, de rustdag, uw werkdag. En dat wij wat afstand mogen nemen van onze dagelijkse beslommeringen, om als aan de voeten van de Heer Jezus te zitten en zijn woord in te drinken. We bidden voor hen die noodzakelijk werk moeten doen op deze zondag, de werken van de barmhartigheid in de ziekenhuizen, in de centra van zorg en verpleging. Wat een zegen dat we dan in uw barmhartigheid ook mogen uitgaan, in woord en daad. Heere, ontfermt u zich over al die mensen die ook zondags aan hun kamer of aan hun bed gebonden zijn. En wilt gij, als de ziekenbezoeker bij God vandaan, ook door andere mensen heen, maar ook door uw geest zelf, hen opzoeken en aanraken, vertroosten en dragen. En wij die hier zijn op uw uitnodiging, wij bidden, Heere, of wij mogen horen, niet maar met onze oren, maar met ons hart. Een opengemaakt hart van uw volk en kinderen, zodat ze voedsel krijgen tot versterking van het geloof, zodat er ook een vooruitgang zal zijn. Afbraak in onszelf en opbouw in u de Heere. Ook als het gaat om het liefhebben van God boven alles en de naaste als onszelf. En als wij nog potdicht zitten voor u, Heere, leer ons dan verstaan wat het zegt. Komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Wil openbreken, Heere, wat dicht zit. Wil bekeren, wil omkeren, opdat we met onze zonde te doen zouden krijgen. En zouden vluchten tot God in Christus, als een verloren zoon, als een verloren dochter. Om dan te ontdekken dat u al begonnen bent, voordat wij denken, ik moet naar de Heere terug. Wat is dat machtig, o God, dat u van eeuwigheid af gedachten van vrede hebt over zondaren. En dat u dat zo duidelijk hebt geopenbaard in de Heere Jezus. Zeker, we hebben er geen verstand van nature, maar wie luistert naar het woord, die krijgt een antenne om die klanken op te vangen. Dat u niet een God bent van de dood en dat u niet een God bent van het eeuwige oordeel alleen. Maar vooral een God bent van genade en ontferming en zaligheid en heil ook in het leven van elke dag. En dat op kosten van uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus. O Heere, wat een wonder. Zo'n God die zelf een weg heeft uitgedacht om een schuldig volk te brengen aan zijn hart en te laten schuilen in vrede en verzoening in het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Werk dat uit in het hart en leven van alle die u vrezen, Heere, ouderen en jongeren, en wil ook kinderen en jeugd en onbekeerde ouderen ertoe brengen om deze Heere te leren omhelzen. Wij bidden voor de wereld waarin wij staan. Wat een wereld, o God. Dat de kerk tot een zegen zou zijn. En dat we als we zelf u vrezen, een levend lidmaat zouden zijn. Een rank aan de wijnstok die vruchten draagt. Zodat mensen zouden kunnen zien dat we een ander leven hebben leren kennen. We zijn heel dankbaar dat Jan Gaasbeek voor de kerkraad afgelopen week eenvoudig geloofsbelijdenis af mocht leggen. Wat bijzonder, Heere, dat Jan dat zo mocht doen. Dat hadden zijn vader en zijn moeder nog eens moeten meemaken. Wat zouden ze dan hartelijk dankbaar zijn. Maar ook nu mogen we zeggen dat er in de hemel vreugde is over één zondaar die zich bekeert. En daar mochten we op een kinderlijke manier met Jan Gaasbeek over praten. En we zien er naar uit, Heere, dat hij ook in het midden van onze gemeente, de Pnielkerk die hem zo lief is, ook zijn ja-woord zal geven op 5 februari. Zegent u hem en ook zijn zusters daarin, in de begeleiding naar die zondag waarover hij best in spanning zit. Heren, dat onze jongeren zelf ook, als we nog niet tot belijdenis kwamen, mogen leren hoe goed het is amen te zeggen op uw woord. Als het gaat om de ellende van ons, om het verlossingswerk van de Heere Jezus en om de dankbaarheid jegens God de Heere. Heren, als we in dat geloof mogen staan, dat we dat dan mochten bevestigen in de oefening ervan. Amen zeggen niet alleen, maar ook amen zijn en amen doen, waarachtig zijn uit u de Heere. We zijn dankbaar dat de kerkraad en de commissie van beheer weer een nieuwe koster in ons midden konden benoemen, broeder Henry van Dijk. Betekent dat anderen niet benoemd zijn, heren, die dragen we ook aan u op, als ze dat misschien als teleurstellend ervaren. Maar we willen onze jonge broeder Henry hartelijk aan u opdragen, zo dankbaar dat wij hem uit uw hand mogen ontvangen nu we een nieuwe koster in de Pnielkerk nodig hadden. Gedenk hem, hij is jong, hij is bewogen met het werk van u de Heere, ook in de gemeente. En hij moet toch ook nog wel wat leren. Wil hem zegenen, Heere, en ook tot een zegen stellen in het midden van onze gemeente. In dit ambt dat eigenlijk geen ambt heet, maar toch een ambt is. En laat er ook voor hemzelf persoonlijk geestelijke winst in mogen zijn. Wij bidden om uw zegen, Heere, voor uw dienstknecht, om het woord te kunnen prediken. Wat een opgave is dat. Wilt u zelf overkomen en laten merken dat het uw woord is en dat we het ook zo mogen leren verstaan, dat uw woord klinkt en dat klinkt dan ook tot in de klokhuizen van ons bestaan. Dat is het diepste van ons zijn. U wilt ons aanraken tot in alle uithoeken van ons leven. Heren, bekeer ons als ons hart nog voor u op slot zit. En dat door eigen schuld. Maar als we u mogen kennen in een levend geloof. Heren, wil dat bevestigen. En ook laten openbloeien en opbloeien tot eer van uw naam die te prijzen is. Tot in eeuwigheid. Hoor ons in danken en bidden. Neem ons blijvend voor uw rekening. Wij smeken het u hier in het kerkgebouw en voorbij de kerktelefoon. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 52. Vers 1. 3, 4 en 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. Psalm 52, vers 1, 3, 4 en 6. Wij willen straks na de prediking zingen uit Psalm 119, het bekende vers 83, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik doe uw geboden, Heere, oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83 straks. We zijn toe in de catechismus aan zondag 40. En dat gaat over het zesde gebod. En het zesde gebod luidt: gij zult niet doodslaan. En dan zijn er drie vragen en antwoorden in zondag 40. Eerste is deze: wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid zou afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Volgende vraag, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. En de laatste vraag, maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, de haat en de toorn, gebiedt dat wij onze naasten liefhebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Ik heb ook een uitgangspunt gekozen uit het gelezen schriftgedeelte, gemeente. En dat vindt u dan in 1 Johannes 3 en daarvan vers 14 en vers 15. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Geliefde gemeente, wij zijn in de behandeling van de 10 geboden aan de tweede tafel toegekomen van de wet van de Heere. En de tweede tafel regelt de verhouding van een mens naar zijn naaste. De eerste tafel, de eerste 4 geboden, is het vooral de verhouding van de Heere naar een zondaar, naar Gods kind, en van Gods kind naar de Heere. En de tweede tafel, vanaf het 5e gebod, regelt vooral de verhouding van de mensen onderling. En dan is het toch heel bijzonder dat het eerste gebod in de tweede tafel is: gij zult uw ouders liefhebben boven alles. Je moet je vader en je moeder eren. En dat is wijs van de Heere, want wij steigeren tegen gezag. Maar in die mooie context van de liefde van ouders tot kinderen en van kinderen tot ouders kweekt de Heere zijn volk op, bij wijze van spreken, tot het leren, honoreren van het wettige gezag. Daar gaat het nu niet over. Het volgende gebod regelt dan buiten de kring van het gezin het verband tussen de naaste en u, tussen u en de naaste. En dan staat er wel: gij zult niet doodslaan. Ja, dat is nogal heftig, hè? Maar eigenlijk moet het er zo staan, omdat, ik kom daar straks al op terug, Omdat eigenlijk dat sinds de zondeval voor de hand ligt. Dat je dit gebod gewoon uitleeft. Dat de Heere verbiedt. Gij zult niet doodslaan. Dat je dat gewoon uitleeft. Daarom staat het er negatief. Om het nou zomaar te zeggen. Maar het wordt uiteraard niet negatief bedoeld. Want God is de God van het leven. En daarom, we hebben maar niet alleen eerbied voor het leven, zoals dit gebod wil zeggen. Wij mogen leren eerbied hebben voor de God van het leven. En als wij eerbied hebben voor de God van het leven, dan hebben wij ook eerbied voor de naaste met wie wij leven. De naaste dichtbij en de naaste ver weg. En daarom schrijf ik er boven als thema boven de prediking, heb eerbied voor de God van het leven. Dat is eigenlijk de positieve invulling van het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Heb eerbied voor de God van het leven. Drie gedachten. We letten eerst op de gave van het leven. Elk leven is van God gegeven. We letten in de tweede plaats op de opgave bij het leven. Je moet voorzichtig omgaan met het leven van de naaste, ook met je eigen leven. En we hebben in de derde plaats oog voor de overgave in dit leven. Daar kunnen we nooit van onszelf. We kunnen alleen maar als we schuilen achter Christus een nieuw mens zijn en steeds meer een nieuw mens worden. Ik herhaal, heb eerbied voor de God van het leven. In de eerste plaats letten we op de gave van het leven. In de tweede plaats letten we op de opgave bij het leven. En in de derde plaats letten we op de overgave in het leven. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden, nog met enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of anderen onteer, haat, kwets of dood. Jongens en meisjes, catechismus is moeilijk, hè? Maar ik heb een voorbeeld bedacht dat misschien deze moeilijke woorden in de catechismus jullie wat dichterbij kan brengen. Je gaat wel eens naar een zwembad, hè? En in een zwembad heb je een glijbaan. En als je nou eenmaal op die glijbaan zit, en vooral als het een waterglijbaan is, dan roet je zo naar beneden. Zo gaat het toch? En al is die glijbaan dan bijvoorbeeld een kilometer lang, nou, had je maar zo'n glijbaan, hè. Je komt een keer beneden, al doe je er lang over, je komt beneden. En dat beeld moet je nou vasthouden om te proberen wat hier nou staat in het zesde gebod te begrijpen. Als de Heere zegt, gij zult niet doodslaan, nou dan zouden wij eigenlijk allemaal de oren wel kunnen stoppen. Dan zou de dominee eigenlijk meteen wel amen kunnen zeggen, want niemand van u, van jullie, die heeft ooit iemand doodgeslagen. Amen, laten we maar naar huis gaan. Nee. Want voordat je zo ver komt, kom je eerst op een glijbaan. En die glijbaan, ja, nou gaat het voorbeeld met het zwembad mank hoor, want het is natuurlijk prachtig om in die bak uit te komen, maar hier kom je in de bak van de dood uit. Lees maar eens mee, jongens en meisjes. Dus het gaat om, je mag niet doodslaan, hè? Nou dat is duidelijk. Maar voordat ik doodsla, dan kom ik eerst in de glijbaan. Kijk maar eens wat er staat. Dat ik mijn naaste, dus dat is iedereen om me heen, niet met gedachten, niet met woorden, niet met gebaren en dus ook niet met de daad, zelf pak. Of als ik het zelf niet durf, dat ik het dan via iemand anders doe. He, dan krijg ik toch wat ik wil, maar dan ga ik zelf vrij uit, denk ik. Dat ik zo iemand niet mag onteren, haten, kwetsen of doden. Zie je de glijbaan? Zie je de glijbaan? We doen het nog een keer, we beginnen nog een keer. Dat ik mijn naaste nog met gedachten, verwachten? Heb je wel eens gedacht van, voor mijn part kan die wat? Zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen? Dat je met je gedachten iemand verwensen kunt. Of met woorden, iets verder op de glijbaan. Je doodt niemand letterlijk. Maar misschien heb u wel eens gezegd, zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Val dood. Nou, dat is zonde tegen het zesde gebod. Dat is alweer iets verder op de glijbaan. Met enig gebaar. Nou, ik zal het gebaar niet maken op de preekstoel, want ik vind dat niet kan. Maar je kan iemand ook een dodelijke blik toewerpen. Dat vinden de kinderen misschien moeilijk, moeten ze thuis maar vragen wat het is. Je maakt niet iemand pief, poef, paf dood. Dat doe je niet. Maar je kan wel iemand een dodelijke blik toewerpen. Vraag thuis maar eens wat dat betekent. Dat is de zonde tegen het zesde gebod. En veel minder met de daad. Dat is dus dat je echt iemand doodt. Nou, gemeente, wat komt dat gebod dan dichtbij? Daar moet ik geen amen zeggen, maar daar moeten wij onder de schuld van de overtreding van dit gebod persoonlijk amen leren zeggen. Heren, al heb ik nooit letterlijk iemand vermoord, ik sta toch schuldig aan dit gebod. En u leert me hier dat ik van die glijbaan af moet komen. En dat ik alle wraakgierigheid af moet leggen, zodat ik een ander niet ga kwetsen of moedwillig in enig gevaar ga begeven, ga brengen. Heren, dat kan ik nooit. Want als dat zesde gebod in mijn hart gelegd wordt door de doorboorde hand van de Heer Jezus, dan kom ik er met schuld onderuit. Dan heb ik mijn naaste niet gedood letterlijk, maar wel misschien figuurlijk, geestelijk. En dan sta ik schuldig aan het gebod, omdat die naaste ook een schepsel van God is. En als ik dan mijn pijlen op zo iemand afschiet, dan denk ik misschien, nou, ik sta daar hoog boven, ik ben veel beter dan zij, dan hij. Maar als de Heere dat gebod in mijn hart legt, dan word ik zelf schuldenaar en zondaar voor God. En dan zeg ik, Heere, dan ga ik onder die naaste staan. Want dan moet ik zelf van vergeving leven. Omdat elk leven een gave is van u de Heere. Mogen we zo luisteren, gemeente? En het feit dat het gebod dan wel zegt, gij zult niet doden, dat betekent, de Heere moet het wel zo zeggen, omdat wij er niks te goed voor zijn. Omdat wij er niks te goed voor zijn. En we horen het om ons heen in de wereld. Maar als we geen onbekenden zijn in ons eigen hart, dan gaat het, als het om de geestelijke toepassingen gaat, ons ook heel direct aan. Heb eerbied voor de God des levens. Als je over het leven van de naaste heen loopt met grote voeten, dan zondig je tegen dit gebod, doordat je geen eerbied hebt voor de God des levens. En in de ontdekking aan de zonde, ook in dit gebod, ligt iets van zegen, gemeente. Want als de Heere eraan ontdekt, dan vluchten we altijd terug naar de Heere Jezus Christus. Gij zult niet doodslaan. Dan haalt hij me van de glijbaan af, jongens en meisjes, met eerbied gesproken. Dan kom ik niet in de bak van de dood. Maar dan vangt hij mij op met zijn doorboorde hand, die hij aan het kruishout heeft laten nagelen, terwijl hij dit gebod altijd heeft volmaakt uitgevoerd. Om nou de schuld van alle die de Heere vrezen te verzoenen door zijn eigen bloed. Maar er zit nog een toespitsing in. Wij hebben misschien gezegd met die als het gaat om doodkijken of doodvallen, dat staat misschien ook nog wel ver van ons af. Maar gemeente, er staat hier nog bij in dat eerste antwoord, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar brengen. Ik reed laatst op de klomp met mijn auto, 50 mag je daar geloof ik. En er komt er een catechisant op een scooter me voorbij en die haalde me in. Ik dacht, hé, hoe is het mogelijk? Nou, dat valt ook onder dit, gij zult niet doden. Dat ik mijzelf niet moedwillig in enig gevaar zal begeven. Wie rookt er hier als jongere? Dat doet toch zeker niet over je longen? Er bloot toch niemand in de Pnielkerk, hè? En er zal toch niemand zijn die verdovende middelen gebruikt in de Pnielkerk? Want je staat schuldig aan het zesde gebod. Maar niet te gauw een vinger naar een ander uitsteken. Wie kan geen maat houden als het gaat om eten, om drinken? Er zijn zelfs christenen die zeggen dat het zesde gebod elk alcoholgebruik verbiedt. Paulus zegt wel tegen Timotheus, gebruik een weinig wijn, dat is goed voor je maag. Zodat dat bij ons toch altijd geaccepteerd is. Maar je moet er altijd wel ook het drankgebruik zien in het licht van het zesde gebod. Dat je niet je moedwillig kwetst, in gevaar brengt. En dat doe je als je de regels in het verkeer, de regels voor je gezondheid, de regels voor het gebruik van alcohol en de consumptiemiddelen niet gebruikt zoals de Heere ze bedoeld heeft. Zo actueel is dit oude gebod. En dan moeten jullie straks aan tafel, jongeren, ouderen, want de ouderen horen natuurlijk een voorbeeld te zijn voor onze jonge mensen, daar maar eens over doorpraat. De gave van het leven, die vraagt een opgave. Een opgave dat wij die regels die de Heere gesteld heeft ook aan ons hart zullen drukken. We zijn er zelf ook verantwoordelijk voor. Om niet te zeggen van dat mag ook al niet, dat mag ook niks van de kerk. Maar om te ontdekken dat als ons verdorven leven van nature niet geleid wordt in de veilige banen van Gods wet en Gods woord, mensen, dan komen we in die bak terecht. Al bezondigen we ons niet aan de naaste, dan gaan we verloren. En de Heere bedoelt met dit gebod, met de gave van het leven en met de opgave daarbij ons te brengen aan zijn hart, in zijn huis, in zijn vrede, in de overgave aan hem. En dan staat er ook nog zo bijzonder bij waarom ook de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Hè? Die heeft het zwaard om de doodslag te weren. We hebben op 18-plus categorisatie afgelopen donderdag ook over dit gebod gesproken. En het toen over de doodstraf gehad. Een moeilijk onderwerp. Vanuit de schrift mag de doodstraf worden toegepast, al is het in ons land afgeschaft. Maar de kern daarachter is, hè, als je dus iemand het leven beneemt die een schepsel van God is, dan, en je doet dat moedwillig, dus je blijft in die glijbaan zitten, je komt in die bak onderaan, en je doodt iemand moedwillig, dan zegt het recht van God dat je dan ook zelf je leven verspeeld hebt. En zo is de doodstraf in Nederland ook een tijd uitgevoerd geweest. In sommige Amerikaanse staten wordt de doodstraf nog uitgevoerd. We moeten er heel voorzichtig over spreken, gemeente. Omdat als hier gezondigd wordt, een fout gemaakt wordt, grijpt dat heel erg diep. Maar er staat in het Hebreeuws, gij zult niet doodslaan, gij zult niet wederrechtelijk doden. Dus als het naar Gods wet is, mag een leven geëist worden. Dan ben ik bij het tweede antwoord. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Nou, ik heb er al iets van gezegd, gemeente. Maar het is natuurlijk De Heere bedoelt het niet negatief. De Heere die eindigt niet in het zwarte, maar die wil juist naar het licht toe. God verbiedende de doodstraf leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. Fijngevoelig van de opstellers van de catechismus dat ze hier voor God het woordje haten gebruiken. Wat voor een mens verboden wordt, maar dat kan bij de Heere geen kwaad, want dat is volmaakte haat. De Heere haat de zonde. En zulks alles voor een doodslag houdt. Kijk, jongens en meisjes, hier heb je weer die glijbaan. Voordat je iemand doodt, wordt er in je hart, in je gedachten iets in werking gezet, wat je misschien zelf niet door hebt, want we zijn gevallen zondaren. Als we ver van die wet af leven, dan denken we vaak, ik pak hem terug. Ik zal hem betaald zetten. Dat is een beetje in tegenwoordig. Hè? Maar de Heere zegt, ho! Niet op die glijbaan. Want je komt in de bak uit van de dood. God verbiedt de doodslag. Maar hij leert dat het begint bij een wortel die in je eigen hart zit. En dat zegt dus meteen al mensen dat we zelf de dood verdiend hebben. Dat we zelf schuldig staan aan die wet van de Heer. Dat we zelf doodslagers zijn. Het begon al in het gezin van Adam en Eva. Wat zal dat wat geweest zijn? Kain die sloeg Abel dood. En uiteindelijk was het opstand tegen God van Kain dat Abel het leven moest laten. De Heere legt nou in zijn genade bloot hoe dat nou op de glijbaan van ons hart gaat. Dat hij de wortel van de doodslag, wat is dat dan? Nijd. Dat betekent dus dat je iemand het licht in zijn ogen niet gunt, dat je jaloers bent. Dat je in feite wil hebben wat die ander heeft en dat je die ander geen plekje onder de zon gunt, terwijl God hem wel op deze aarde gezet heeft. Haat. Dat gaat verder dan jaloersheid. Haat hier is eigenlijk, ja, ik wou liever dat je er niet was. Uit mijn ogen, ik wil je niet meer zien. Toorn, dan komt er een heftige emotie waar de duivel in meespeelt. Er is ook heilige toorn, daar gaat het hier niet over. Dit is onheilige toorn. Daarom waarschuwt de apostel ook, geeft de toorn wel plaats, maar wees er voor op je hoede dat de duivel je er niet mee pakt. Nou, en als de duivel je ermee pakt, dan wil je iemand uit de weg ruimen. Dus je ziet hier weer die glijbaan. Het begint met jaloersheid, dan met haat, dan met heftige boosheid, wraakgierigheid. En voordat je dan iemand uit de weg ruimt, zit je op die weg van God af. En dat houdt de Heere al voor doodslag. Dan sta je dus al schuldig aan het zesde gebod. Omdat je dan niet leeft uit God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Kijk, je kan de ene mens sympathieker vinden dan de andere mens. Maar hoe ze ook zijn en waar ze ook zijn, hoe oud ze ook zijn, hoe ze er ook uitzien van buiten en hoe ze eruit zien van binnen, het zijn schepselen Gods. En die zijn allemaal door de zondeval heen gegaan. Dat verklaart het kwaad. Maar de Heere blijft zeggen, gij zult niet wederrechtelijk doodslaan. En dat heeft ook implicaties voor hoe ga je om met het vee. Die hele bio-industrie. Daar wordt dan tegenwoordig ook in de 's Lands vergaderzaal een vinger bij gelegd. En ik denk dat mensen soms ook wel het gelijk aan hun kant hebben dat het ook te ver doorgeslagen is. Want de rechtvaardige, zegt de schrift, die kent het leven van zijn beest. En dat geldt ook voor kippenfokkerij en voor de varkensfokkerij. Als je echt de Heere vreest, dan zal dat ook merkbaar zijn in de manier waarop je boer bent, waarop je kippen houdt en waarop je varkens houdt. En dan zul je ook zuinig met het milieu zijn. Dus het heeft een uitstraling, dat gebod, vanuit de Heere, naar je naaste, ook naar de dierenwereld, naar het milieu. En ook naar jezelf. God lief hebben boven alles. en de naaste als jezelf. Op de jongste catechisatie ging het over naaste liefde. En ik begon donderdagavond met de vraag, jongens en meisjes, houden jullie van jezelf? Gekke vraag, hè? Maar er kwam een heel mooi gesprek uit. Want er staat toch God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Je mag er zelf ook zijn. Mits je de wet van de Here kent. Op Gods plek dus. Gods plek inneem. Dat is zo belangrijk, mensen. Dat we de plek van de Here in leren nemen. En als je van de Here leert houden en jezelf accepteert zoals God je mens wil laten zijn, dan komt er ook een ander zicht op de naaste. Daar ontbreekt het in onze samenleving zo aan. Al lijkt het dat die waarden weer wat aangeschroefd gaan worden. En laten we er allemaal erg voor zijn, gemeente, en ook voor bidden. Opdat de samenleving weer leefbaar zou worden. Dat is de opgave bij dit diepe gebod. Heb eerbied voor de God van het leven. Hij is het zo waard om gediend te worden. En als we de Here dienen, als we de Here kennen, dan zullen we ook, als het om het leven gaat, vragen, Here, wat wilt u dat ik zal doen? Abortus en euthanasie, die worden ook door dit gebod afgewezen. Dat zal duidelijk zijn, gemeente. Want de Here is de gever en de nemer van het menselijke leven. Maar als je dan, was een vraag van een van de catechisanten donderdagavond, maar een dokter dan, dominee, een dokter, mag die nou maar zo lang mogelijk een mens in het leven houden? En we hebben daar heel mooi over kunnen praten. Wat is het voor artsen en verpleegkundigen ook belangrijk dat ze dit gebod verstaan? Niet maar eerbied voor het leven, want als je God weglaat uit dat thema, dan, nou ja, als leven geen waarde meer heeft, of als jij denkt dat het leven geen zin meer heeft, nou, zet dan maar een punt. Nee, nee. God geeft het leven. En God neemt het leven. En als je dat standpunt gelovig mag innemen, en zulke artsen zijn er, en zulke verpleegkundigen zijn er, ook als ze niet christelijk zijn, zijn er soms ook mensen die dat standpunt toch huldigen. En je komt dan te staan voor een patiënt die eigenlijk alleen maar op de machine leeft. Ik heb het in de pastorale praktijk ook verschillende keren meegemaakt. En dan komt het verzoek van het apparaat moet uit, de longmachine gaat uit. Mag dat? Mag dat? Dat is een moeilijke vraag. Dan is het zo belangrijk, gemeente, dat een arts en een verpleegkundige en wie er ook bij betrokken is, en zeker de familie, dat we weten dat God het leven geeft en dat God het leven neemt. En wat is het ook belangrijk in het licht van dit gebod, om daar met elkaar over te spreken als we nog gezond zijn en hoe dat zal gaan als wij ziek worden en zouden moeten sterven. Wat is het dan groot, die belijdenis, heb eerbied voor de God des levens. En dan krijgt u dan misschien niet een antwoord op elke vraag die gesteld kan worden. Als je het bij de Here brengt en in zijn hand legt, dan komt er wel vrede in je hart door het bloed van het kruis. Eerbied voor de God van het leven. Wie dat beoefent, jongeren. Als je nog voor het leven staat en je denkt, nou ja, roken, dat kan toch niet schelen, en drinken, dat moet toch kunnen. Heb je het dan met de Here besproken? Heb je het dan met de Here besproken? Je mag en je moet al die dingen met de Here bespreken. En dan krijg je van de Here ook uitslag. Als je dicht bij de Here leeft, dan krijg je van de Here uitslag. En dan legt de Here je het zesde gebod ook voor 2012 uit. Heb eerbied voor de God van het leven. Dan ben ik bij het derde punt. Vraag en antwoord 107. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd, niet doden? Nee. God verbiedende de nijd, de haat, de toorn. Heb je het glijbaantje weer, jongens en meisjes? Gebied, daar zet ik een streep onder, dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Kijk, je ziet eigenlijk in dat zesde gebod, de Heere God, om Christus wil plaats maken voor het leven zoals hij dat bedoelde voor de val in het paradijs, Adam en Eva. En zoals hij dat ook zal geven straks op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En hij wil je dat nou wel laten proeven. Hij wil als het ware ook in je eigen hart en leven plaats maken voor dat nieuwe leven. En daarom staat er eerst wel verbied. Hè? Gij zult niet. Maar met de bedoeling om dat woordje gebied van een uitroepteken te voorzien. Wat een God, hè? Wij hebben het aan onszelf te wijten dat we moordenaars, dat we criminelen zijn als de Heer ons aan onszelf overlaat. En het is Gods pure initiatief, gemeente, dat hij je daar niet voor over heeft om als crimineel in de bak terecht te komen, maar om je te maken tot een levend kind van God. En dan vind ik het zo geweldig van de opstellers van de catechismus, dat waren ook maar gewone theologen, dat ze hier nu eigenlijk met de toepassing van het zesde gebod eindigen met een profielschets van de Heere Jezus. Zullen we nog eens lezen wat er staat? Dat we onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Dit is geen glijbaantje, dit is een foto, jongens en meisjes. En je mag 3 keer raden van wie dat nou een foto is. Ja, van de Heer Jezus. Eigenlijk is het een Bijbeltekst zo uit de bergrede en uit de brieven van Paulus weggelopen. En daarom staat hij hier ook, want de catechismus is een echo van Gods woord. Het is een foto. Het is een foto van de Heer Jezus. Die dit zesde gebod positief heeft vervuld. Zo positief. Dat hij zelf als een crimineel, ja, met de misdadigers gerekend, dat er staat crimineel, gerekend wilde worden. Om criminelen zoals u en jij en ik te redden uit de bak. Onderaan die glijbaan, hè, weet je nog? En te maken tot bruiloftsgasten. Die de bruidsjapon aan hebben. Door hem gemaakt en gereinigd in zijn bloed. En die bruidsjapon, die straalt nou in deze woorden die op de foto staan van de Heere Jezus zelf. Dat we onze naaste lief hebben als onszelf en aan hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, niet in het roddelcircuit nog eens met dikke strepen doorvertellen aan een ander, maar zoveel mogelijk beperken, afkeren. En dan die woorden, hè? Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid. Dat je het goede van een ander denkt. Je mag de waarheid ook zeker zeggen. Maar je laat de naaste nooit vallen. Omdat je zelf ontdekt bent aan wie je bent voor God. En ontdekt hebt dat je ook na ontvangen genade niet op het niveau bent waar de Heere je graag zou willen hebben in dat bruidskleed. Heb eerbied voor de God des levens. Mensen, wat worden we dan op hem aangewezen? En moeten dat huiswerk ook persoonlijk maken. En tegelijk die foto van de Heer Jezus hier, dat volbrachte werk van die lieve borg en zaligmaker, bewonderen, geloven en omarmen met de armen van het geloof. En als u misschien een jaloerse blik hebt, hier met die ogen van u, die moeten achter de ogen van de Heere Jezus, die altijd goed van zich afgekeken heeft, wegschuilen. Hier met die kwaadsprekende mond van u. Die moet schuilen achter de mond van de Heer Jezus. Waar nooit een kwaad woord uitgekomen is, ook als hij toornde, ook als hij vermaande. Hier met die hand van jou, die niet af kan blijven van drank, drugs, sigaretten, meisjes, vul maar in. Achter de hand van de Heer Jezus, die de schuld verzoend heeft voor alle die van hem zijn. En die je een nieuw leven wil geven, zodat je hand gaat doen wat de Heer je geeft te doen. Hier met die voet van jou, die op paden gaat, die de Heer afkeurt. In de voetsporen van de Heer Jezus, die door deze wereld staan, ook in 2012. Zodat je in het spoor gaat dat de Heer wijst. Hier met dat hart van jou, crimineel in aanleg. Het moet geborgen, het mag geborgen worden, het zal geborgen worden. In het hart van de Heer Jezus. Dat in de hel, of de hel in het hart van de Heer Jezus geweest is. Ja, hij in onze plaats, kinderen van de Heer. Hij leeft. En hij heeft dit zesde gebod zo vervuld. Als je hem gaat zien, als je hem nodig krijgt, als je hem lief mag hebben, als je hem mag omhelzen met de armen van het geloof, dan ga je God lief hebben boven alles. En de naaste als jezelf. En dat zullen de mensen weten. Dat zullen de mensen weten dat de Heere goed is. Dan is dat zesde gebod maar niet een bevel. En je zult, de zweep dus, hè? Al bedoelt God het niet zo hoor. Maar vaak wordt dat zo uitgelegd. Je mag ook niks in die kerk. Dan wordt dat zult een belofte. Dat is dus geen dwang meer van buitenaf. Maar dan wordt het een drang van binnenuit. Gij zult ook niet doodslaan. Want je hebt de God van het leven lief gekregen. En je hebt de Heer Jezus nodig gekregen. En je hebt het leven uit Christus ontvangen. Tot verwondering voor jezelf. En tot een getuigenis van de ander. Mensen, dan wordt de wet vervuld in ons leven. Op grond van Christus' offer. En dan krijgt die wet een nieuwe impuls in ons leven. Als een regel der dankbaarheid. Gemeente. Dat is het zesde gebod. Het bedoelt heel positief te zeggen. God lief hebben boven alles. En de naaste als uzelf. En dan luisteren we maar niet voor de buurman of voor de buurvrouw. Of voor onze kinderen of voor onze ouders. Maar nu luisteren we maar voor onszelf. En moeten we dat huiswerk maken. Op de knieën. Elke dag maar weer. Tot eer van God en tot verwondering voor onszelf en tot een getuigenis naar vijanden toe. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Laat dat het amen mogen zijn dat we zelf zeggen en zijn en doen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan horen we van binnenuit een reactie. Dan is het niet van dit mag niet en dat mag niet en dat mag ook al niet. Maar dan is het, daar strekt zich nou al mijn lust en liefde heen. Heere, wat een wonder dat u er nou zelf voor zorgt, mensen die van u af zijn, dat ze weer naar u toe komen. En dat ze van binnenuit leren verstaan wat u wel behagelijk is, wat u doet. En hoe goed dat is om uw geboden te kennen en te doen en lief te hebben en uit te leven. Heere, dat we dat huiswerk maar persoonlijk mogen maken, op de knieën. Dan gaat het met onszelf achteruit, maar dan komt er zo'n heerlijk licht op de glorie van de Heer Jezus, die zo perfect die wet heeft geëxegetiseerd met zijn leven en dood en nu als de levende koning der glorie in de weer is om die toe te passen aan het hart van alle die hem vrezen. Zegen ons als oudere heren, als we daarin mogen staan en in mogen gaan. Midden in deze wereld waarin dat vaak ook botst met de geest van de tijd. Zegen de jonge generatie dat ze er ook bij groot mogen worden. Wij willen dat ook als catechete overdragen op onze jeugd. We danken u voor de fijne gesprekken die we erover mochten voeren. En geef ons ook een jonge mensen die niet alleen maar gedoopt zijn aan hun voorhoofd, maar die gedoopt zijn in hun hart met uw lieve geest, die hen zondaar maakt voor God, maar hen ook reinigt in het kostbare offer van de Heer Jezus. En dan komen de geboden van u als lampen die de weg verlichten om te gaan en te staan midden in een duistere wereld in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Bekeer ons, Heere, als wij onbekeerd zijn. Of we daar nou onder zuchten of dat we dat heel gewoon vinden. Zet ons stil in het licht van uw ontmoeting. We bidden voor mensen die misschien verslaafd zijn aan drank of aan seks of aan geld. Of misschien wel aan drugs of nog erger. O God, wat een donkerte, wat een bak is dat waar je in valt. U wilt het verhoeden, maar wij kunnen er zo zelf voor kiezen, of misschien kunnen we niet eens meer kiezen, heeft de Satan ons in zijn macht. Wij bidden, Heere, om doorbreking van die duistere krachten van de vorst van de duisternis. En wat zou het fijn zijn als ook levende kinderen van God en ook jongeren de weg kruisen van zulke mensen, om tot een hand en een voet hun te mogen zijn. Wij bidden dat we zouden verstaan dat ook dat oude, levende gebod van u, gij zult niet doodslaan, zo actueel is in deze tijd. En dat u op deze manier nieuwe levens maakt. Heren, we bidden om uw zegen voor het geheel van de gemeente. Ook de broeders die gekandideerd zijn voor ouderling en diaken dragen we aan u de Heren op. Dat wij ook als gemeente biddend dit mogen begeleiden en naar de stemmingsvergadering toeleven om in afhankelijkheid van uw voorzienige leiding ook onze stem uit te brengen. En wilt gij ons zo zegenen, Heren, ook in de voortgang van het kerkraadswerk. Geef de broeders wijsheid die in de kerkraad zitten om leiding te geven aan het geheel van de gemeente. Wil met ons gaan ook weer deze week in. Zegen de kinderen die naar school gaan en hun leiding voor de klas. Allen die studeren of mogen werken. Wat een zegen dat we nog werk mogen hebben. Misschien zijn er ook die geen werk hebben op het moment. Wil ook geven dat we dat met u zouden overleggen en wilt ge ook nog verrassend voorzien in allerlei zaken. Heere, vergeef ons onze zonden, ook tegen het zesde gebod en tegen heel uw wet, maar zegen het goede, u ter eer en ons tot verwondering, en dat we ook met dankbaarheid onze gaven zouden geven in de collecte. Heere, zegen ons zo met en voor elkaar op zondag en door de week. Wij bidden het u alleen uit genade om Christus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd voor de kerk, voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn en bij de uitgang voor het bouwfonds. Hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. En wij zingen tenslotte als een belijdenis uit Psalm 139. Eerst vers 1. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden. Gij weet mijn zitten en mijn staan. En ook het gebed uit het 14e vers. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en 14 tenslotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.